Ouders die ook een kind zijn verloren, delen met jou hun ervaringen om jou een hart onder de riem te steken. Om jou alvast te bieden. Dit is de podcast over leven na het verlies van je kind. Altijd verbonden. Het borduurt voort op het concert Altijd Verbonden, waar ik, Daisy van Sommeren van Beckum, initiatiefneemster van ben. Kijk voor meer informatie op www.altijdverbonden.nl. Voor nu wens ik je een fijne podcastaflevering. Voordat ik met deze podcastaflevering begin, vind ik het heel belangrijk om jullie te vertellen dat Concert Altijd Verbonden plaats gaat vinden op zaterdag 18 mei 2024 en dat de kaartjes nu beschikbaar zijn via onze website www.altijdverbonden.nl. Ik hoop heel erg dat iedereen weer aanhaakt en dat jullie er allemaal bij zijn om deze prachtige avond, waarbij we alle gemiste kinderen weer in het licht gaan zetten en aandacht hebben voor het leven na het verlies van een kind, waarbij het zo belangrijk is om de verbinding te voelen met jezelf, maar ook met je overleden kindje en met de mensen om je heen. Dus deze avond is speciaal voor alle ouders die een kindje of kinderen moeten missen en ook voor hen die er graag voor hen willen zijn. En dat kan dus echt iedereen zijn, familie, vrienden, maar ook zorgverleners. Dat doen we met behulp van muziek. Muziek is echt iets om bij stil te staan, waarbij je echt aandacht hebt voor dat wat er was of dat wat er is. En dat zorgt ook voor die verbinding. En ja, ik kan gewoon niet wachten om jullie daar te zien. Dus bestel alvast je tickets op www.altijdverbonden.nl en ik hoop je daar te zien. Ik heb verder nog een announcement to make, maar dat doe ik aan het einde van deze podcast. Een hele goede morgen of middag of avond natuurlijk, dat ligt er maar net aan wanneer jij deze podcast luistert. Een hele fijne dag in ieder geval. Ik ga vandaag in gesprek met Yvonne Koster. Yvonne Koster heeft mij benaderd omdat ze graag iets meer wilde vertellen over rouw bij de zorgverlener die bijvoorbeeld bij het verlies van een kind aanwezig is geweest. Ook naar aanleiding van de podcast met Jelte Krijnse, waarin Jelte vertelde dat de huisarts later zelfmoord heeft gepleegd omdat hij in die periode dat zijn broertje geboren werd meerdere kinderen geboren heeft gezien met een ernstige afwijking. En ze weten niet of dat de reden is geweest, maar dat was wel in die tijd. En daarom voelde Yvonne Koster ook de noodzaak om daar even wat meer over te vertellen. Rouw bij de zorgverlener zelf die betrokken is geweest bij het verlies van een kind van ouders. Normaal zeg ik altijd welkom Yvonne Koster, maar we zijn eigenlijk gewoon het gesprek al begonnen en gaandeweg zei ik van nou, ik denk dat ik hem aan ga zetten. Of ik heb hem ingestart vanaf het moment dat ze zei ik heb nog iets voor je Daisy. Dus daar gaan we starten in het gesprek. Een hele fijne aflevering gewenst en als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze aflevering, laat het me dan even weten.
En een handmassage of een voetmassage of waar dan ook, daar kun je dat voor gebruiken. Om te gebruiken zeg maar voor een hele bodymassage. Dus.
Oh ja?
En een kaartje voor jou.
Oh, wat lief.
En een pen. Oh, yes, je bent ook een schrijver.
Ja, dus, nee, klopt. Dus,
maar weet je, dat omarmen, dat is een aanhaak bij mij dan, zeg maar. Waarvan ik denk, hey, dat omarmen is het naar je toe brengen.
Ja.
Mooi. Ze of hij is er al.
Ja.
Is ook om. Eigenlijk, hé, je baarmoeder is ook omhullend. Ja.
Ja. Prachtig. Ik ga het kaartje, zal ik er van tevoren lezen of achteraf?
Nee, lees maar vooraf. Is eigenlijk wel prima.
Ja? Ja. Oké, oh wat nou, spannend. Rouw rondom geboorte. Wanneer geboorte en verlies samenkomen, doet jouw deskundige aanwezigheid ertoe.
Ja, en dit plaatje. Oh. Dit plaatje. Ja. Dat logo is daarvoor gemaakt.
Ah,
want dat is dat plantje in de grond.
Ja, en ik zeg het even hardop, omdat de mensen die dit horen natuurlijk niet zien. Maar op het kaartje staan twee handen in een kommetje en daarin ligt grond. En uit die grond groeit een plantje.
Ja,
En jij wou er iets over zeggen?
Ja, ik wou er iets over zeggen, want dat is ook mijn logo geworden. Hè? Een grond, een plantje en in dat blaadje is dan de letter R van rouw. Of, nou, laat ik maar eerst zeggen waar het vandaan komt. Mijn opa was groentetuinder.
Oké. Okay. Ja.
Dus, en wij woonden op dat land, zeg maar. Dus ik heb veel meegemaakt van de tuinderij. En een plantje wil groeien. En het ene plantje heeft wat meer water nodig. Het andere plantje, deze bodem is gebarsten en droog. Hè, daaronder, hè, onder die handen. Dat heeft meer lucht nodig. Dus dat heeft een hark nodig of een schep om het luchtig te maken. Soms is er wat mest nodig. Soms dus meer licht. Soms minder licht. Meer warmte, minder warmte. Om te groeien. En als je deskundige aanwezigheid ertoe doet, dan is de deskundigheid ook in het aanvoelen en kunnen omgaan met wat heeft die ander, het plantje, nodig om te groeien. Jij bent de tuinder. Eigenlijk ben je de tuinder.
Als deskundige ben je de tuinder.
Ja,
en
ja.
Elk plantje, dus degene die zorg nodig heeft,
ja,
is uniek, ja, en heeft dus eigenlijk maatwerk nodig.
Ja, precies.
Hoor ik jou zeggen.
Ja, en het mooie daarvan ook is, als we dan in de tuinderij blijven, je hebt niks te zeggen over het weer. Mijn opa was altijd van het nieuwsbericht van het weerbericht. Ja, dat is natuurlijk heel lang geleden. Want je wil weten, moet de kas open of moet de kas dicht? Wat moet ik doen om de plantjes te beschermen?
Hij liet zich dus informeren.
Ja, hij wilde. Precies. Ja. Hij moest weten wat het weer ongeveer zou worden. Want dan kun je
daarop inspelen. Ja.
Ja,
en zo is het natuurlijk ook met de deskundige die zich moet informeren bij degene bij wie die komt.
Ja. Ja. Ja.
Wat speelt er hier nu?
Ja, ja. Wie ben jij? Met welk plantje heb ik te maken? Wat is hier nodig?
Ja.
Daar begint het.
Ja.
Je bent niet de enige die dat groei maakt. Want de zon, de regen, alles maakt die groei. Je bent een heel klein schakeltje om ervoor te zorgen dat dat plantje
in al die weersomstandigheden, zeg maar,
gaat groeien.
Ja, ja. Oh, prachtig.
Ja.
Ja. Ja, mooi. Mooie metafoor.
Ja, ik hou wel
eigenlijk
van metafoor, inderdaad.
Ik ook.
En zo kwam dat logo, of tenminste, daar ben ik mee gestart met dat beeld van die handen en die grond. En uiteindelijk, 10 jaar geleden ben ik hiermee begonnen met de rouw rondom geboorte. En in de loop van de jaren ontwikkel je verder en toen kwam er moet er een keer een logo komen. Dat werd toch het plantje.
Ja.
En ik ben het steeds meer zelf gaan dragen ook.
Ja, ja. Mooi. Ja, heel mooi.
Ja,
ja. Ik zag dat je er ook nog iets achterop had geschreven.
Ja, ja.
Dankjewel dat ik bij jou in Beneden-Leeuwen mocht zijn. Altijd verbonden als ouders, kinderen en zorgverleners. Ah,
ja, want,
dankjewel.
De ouders maken het mee. En de zorgverlener, de verloskundige, de arts, de verpleegkundige, de kraamverzorgende, maakt het ook mee.
Ja.
En die is getuige van alles. Het verdriet wat je ziet, raakt ook jezelf. Je eigen verdriet, maar ook je kunt je zo voorstellen en het ook weer niet voorstellen wat de ander meemaakt. En je wil graag helpen en het wegnemen. En dat je magische woorden zou hebben om het, maar dat
om het
is
te
dat,
fixen.
Ja, om het te fixen.
Ja, ja, want daarom, ja, jij hebt contact met mij opgenomen, hè?
Ja, ja.
En jij vertelde eigenlijk over jouw professie, want je bent zorgverlener.
Ja.
Nog steeds, maar je bent begonnen als verloskundige.
Ja.
En jij maakte toen voor het eerst ook het verlies van een kind mee.
Ja. Ja.
En wil je daar iets over vertellen?
Zeker, want dat heeft ook alles te maken met waarom ik uiteindelijk met rouw rondom geboorte ben begonnen. Hè? De trainingen voor zorgprofessionals. Ik ben wat later de opleiding tot verloskundige gaan doen. Dus ik was 30 toen ik afstudeerde. En op een gegeven moment in mijn laatste stage, de laatste dag, had de praktijk een feestje. En ik kreeg even de telefoon. En natuurlijk had ik wel contact met degene die de dienst had. En toen was er een mevrouw, was een buitenlandse mevrouw, een asielzoekster. En die voelde haar kindje niet bewegen. En er was een taalbarrière ook. Dus ik ben daarheen geweest. En toen, wij luisterden naar het hartje met een doptoon. En toen was er geen hartactie. En die mevrouw was eind van de zwangerschap. Dus die moest ik insturen, heb ik gedaan. En ja, dan kun je je voorstellen, heb je voor de eerste uur de telefoon voor jezelf. En dan krijg je dat. En ik had wel steun van de praktijk. Maar als ik terugdenk, dan heb ik dat allemaal eigenlijk voor mijn gevoel op de automatische piloot gedaan. Ik heb wel, ik heb alles netjes gedaan zoals het hoorde. Maar ik voelde me wel heel om de hand, zeg maar. Nou, dan studeer je verder af. En in de zomer ging ik werken.
Okay. Ja, ik ben eigenlijk ook even benieuwd naar dat stukje verhaal. Van ja, jij krijgt het mee.
Ja.
Jij hoort geen harttonen.
Ja.
Die mevrouw natuurlijk ook niet.
Nee. En er was een taalbarrière, want ze sprak geen Nederlands.
Ja, en er gebeurt van alles bij haar en bij jou.
Ja. Ja.
Wat gebeurde er bij jou?
Ik weet nog precies, de beelden heb ik zeg maar nog heel goed voor ogen. En dat in dat geval was het heel lastig, omdat ik niet met haar echt kon communiceren. Dus ik kon eigenlijk alleen maar fysiek aanwezig zijn. Dus ik heb dat vastgesteld thuis en ben mee geweest naar het ziekenhuis. Of tenminste, ze zijn met mij meegereden naar het ziekenhuis.
En voor haar was toen al wel duidelijk?
Ja.
Oké. Okay.
En ik moet zeggen dat, en dat hoort er ook bij, dat ik dat een beetje verdrongen heb, denk ik. Hè? Dus nu ik nadenk over jouw vraag, want ik kan er niet helemaal precies bij. Ik weet nog wel dat toen ik had het overgedragen allemaal aan het ziekenhuis en op een gegeven moment dan neem je afscheid. En dat het wel een onbevredigend gevoel was dat ik niet helemaal kon geven wat ik wou.
Mm-hmm.
Ook al wist ik niet precies wat ik zou moeten geven, want daar had ik op dat moment helemaal geen kaas van gegeten. Je bent net klaar met je studie, je weet hoe het werkt. En over rouw en verlies in de opleiding werd ook eigenlijk bijna niks gedaan. Ik weet nog wel dat ik terug moest naar het feestje. En dat ik daar een beetje rondjes reed. En dacht van, nou, toen ben ik langs de McDonald's gereden. Want ik wil even alleen zijn. En daarna ben ik naar het feestje teruggegaan. En hebben ze me ook wel opgevangen en zo. Dus dat is een beetje eigenlijk een soort freeze of zo. Van, mm-hmm. Je hebt gedaan wat je kon doen. En je blijft over met een soort gat. Onmacht. Ja. Ik heb haar niet kunnen helpen zoals ik had gewild. In de zomer, toen ik dus afgestudeerd was en ging werken. Toen, ik denk dat ik 3 weken had gewerkt. En een collega van mij, die wilde een stukje van de dienst ruilen. En dat hebben we gedaan. Dat was goed op haar verzoek. Dus ik heb 's avonds ben ik bij een gezin geweest. Die begonnen met de bevalling, zeg maar. En die heb ik nog succes gewenst, zeg maar. En de volgende ochtend, heel vroeg, misschien dat het 6 uur of 7 uur, of 6 uur was, belde mijn collega dat tijdens de bevalling het kindje was overleden. En ik had dat ook kunnen zijn, hè, 3 weken afgestudeerd. En ik weet niet wat er dan was gebeurd. Misschien had ik dan gelijk gedacht van, nou, weet je, ik
stop ermee.
Ik stop ermee.
Oh, sorry, ik vul het in.
Ja,
maar,
nee, ja. Natuurlijk. Dus de menselijkheid is dat in de jaren daarna toen ik werkte, iedereen, en ook door mijn trainingen weet ik dan natuurlijk, iedereen die een reactie heeft van, oh, wat ben ik blij dat het niet in mijn dienst was. En mijn collega was al 10 jaar verloskundige. Die wist hoe het moest. En ik ging aan haar hand, zeg maar, mee. Dat kraambed begeleiden. En we zijn samen naar de uitvaart geweest. Dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En nu had ik, zeg maar, steun. Hè, of tenminste, kon ik dat proces meemaken van, hey, hoe gaat het eigenlijk?
Ja, nou, zij had het dus al vaker meegemaakt in die tien jaar.
Ja, want zij was al 10 jaar verloskundige, dus die was ervaren. Dus dat was heel prettig. En op de uitvaart werd muziek gedraaid van Metallica, Nothing Else Matters.
Mooi.
En nog altijd als ik dat liedje hoor, brengt me dat, zeg maar, bij mijn doel om rondom geboorte, om daar iets mee te doen. Want ongeveer 8 jaar later, ben ik voor het eerst met gedachten gaan spelen over dat er eigenlijk zo weinig gepraat wordt, ook in de zorg, over wat gebeurt er nou eigenlijk? Mm-hmm. Even in de wandelgangen. En dan, als het echt over jouw gevoel gaat, je staat erbij, je huilt mee. Hè? Ik heb vaker, als je dan in de auto zat en Nothing Else Matters kwam voorbij, hè, dat je dan ook wel zo'n traan laat, zeg maar. Dus als het gaat over het is niet mijn rouw, het is rouw van de ouders, maar we zijn wel met elkaar verbonden.
Open mind for a different view.
Want ik denk altijd aan hun. En toen ik ben begonnen met de trainingen. Nou, dat heb ik je ook al verteld. Zeg maar, het is eigenlijk niks voor mij om trainingen te doen. Het is zelfs zo dat op de middelbare school ik misschien 2 keer een vraag aan een docent heb gesteld. Dat vond ik veel te spannend. En dan moet ik dan daar voor een groep staan. Maar ik merkte in de jaren daarna ook van, ik ben niet de enige die in zijn hoofd bezig is van, wat moet ik nou zeggen? Die met een steen in de buik een tuinpad oploopt en denkt van, ja, wat moet ik hier nou brengen? Wat kan ik nou brengen? Hè? Dat plantje, dat proces van de ouders, hè? Dat is het begin van een nieuw leven, want je hebt het is helemaal op zijn kop gezet. Dus daardoor is alles anders geworden dan hoe het daarvoor was. En wat heb ik aan te brengen? Geen idee. Misschien geef ik te veel water of te weinig water. Het maakt je onzeker, in gedachten bezig. En daardoor ben je niet bezig met de ander. En dat heb ik in de jaren geleerd. En door een rouw- en verliesopleiding te doen. Ik had een coachopleiding gedaan. En toen dacht ik, nou weet ik het nog niet. Dus toen ben ik rouw- en verlies. Ik denk, daar moet ik vanaf weten. En toen ik die mix bij elkaar had, toen ben ik met een rouwend omgeboorte de eerste training voor verloskundigen begonnen. En toen stond ik daar dus ook te hakkelen van, oh, well, en ik weet, het vind ik eigenlijk helemaal niks. Maar mijn drijfveer om het voor de zorgprofessional beter te maken, was groter dan mijn angst om daarover te spreken, zeg maar. Ja,
want jouw drijfveer was om die zorgprofessionals eigenlijk houvast te geven in de vorm van herkenning. Je bent niet de enige die daar met een steen op de maag voor zo'n deur aanbelt.
Ja.
En dat je ook niet weet wat je moet zeggen. En dat jij ook handvaten geeft in wat je wel kunt.
Ja, wat je wel kunt zeggen en eigenlijk nog meer wat je kunt zijn. Hoe je er kunt zijn. Dus hè, als rouw en verlies samenkomt met geboorte, doet jouw deskundige aanwezigheid ertoe. En wat is dan jouw aanwezigheid? Dat is dat je er 100% aanwezig bent.
Ja, en dus niet bezig bent met je eigen steen op je maag.
Of het redden. Hè? Nee, je gaat eerst aankloppen. Hè? Aankomen en kijk wat je. En als je weet hoe rouw en verlies werkt, dus die kennis helpt. En als je weet van, hé, in de communicatie ben ik geneigd om veel vragen te stellen. Dat is wat zorgprofessionals, als je een beetje onzeker bent, dan lachen wij daar wel eens om in een training van. Dan kun je altijd vragen, hoe is het met het bloedverlies? Snap je?
Oh ja. Sorry, ik moet ook lachen.
Ja,
ja.
Zo gaat dat. En dan kun je later weer even op terugkomen. Want het is even, dus je wil eigenlijk op dat moment even een klein beetje afstand. Even, oké, en hoe nu verder? Maar het is niet aan jou als zorgprofessional om te bedenken hoe nu verder. Volg de ander en je gaat verder. Dat is het eigenlijk. En hoe je dat doet, ja, daar heb ik het over in trainingen of scholingen, zeg maar. Ja.
Ja.
Ja. En
ik kan me zo voorstellen dat je een soort van in de overgave moet.
Ja, precies. Ja. Ja.
Ja, maar ergens, hè, je hebt zelf natuurlijk ook jouw deel.
Ja.
En dat parkeer je dan, als het ware. Ja. Nou ja, doe het maar eens.
Ja, doe het maar eens. Maar kijk, parkeren van zorg maken, wat moet ik zeggen en oplossingen aanleggen, dat is parkeren. Maar eigen verdriet, of als je het verhaal hoort van en je hebt het meegemaakt en het doet je wat, dan is het je emotie laten zien, dus een traan laten zien. Sorry. Dat is iets anders. Want daarmee ben je wel aanwezig. Alleen hoeft het niet over jouw traan te gaan.
Ja, wil je daar iets meer over vertellen? Ja. Want je had me eigenlijk voordat de podcast begon, vertelde je me een heel mooi verhaal.
Ja, ik in de opleiding gebruik ik ook filmmateriaal. Want het is het beste om te leren van, hey, hoe doen anderen gesprekken? En in dat filmmateriaal was ook te zien hoe de counselor het verhaal van een man die praten over het overlijden van een kindje van zijn zus. Dus hij leed onder het lijden van zijn zus. En op een gegeven moment ging hij vertellen. En toen werd de counselor daardoor geraakt. En je zag gewoon haar tranen over haar wangen biggelen, zeg maar. Maar terwijl ze dat Dus terwijl dat gebeurde, bleef ze de hele tijd aanwezig bij het verhaal van die man. Dus ze ging zich niet verontschuldigen van, oh sorry dat ik huil of een tissue pak of weet ik veel wat. Ze bleef in het verhaal en liet gewoon, het was zichtbaar dat het wat met haar deed. En dat deed die man ook heel veel. Want daardoor voelde je ook gezien. Dus
hij voelde zich daardoor gezien.
Hij voelde zich daardoor gezien. En zij bleef met al haar aandacht het bij hem. Het ging niet over haar. En dat is eigenlijk, als je binnenstapt en je bent je daar niet bewust van. Hè, en je bent heel hard aan het nadenken. En dan, want die vraag heb ik natuurlijk ook vaker gehad. Van ja, maar mag je dan
als professional wel huilen?
Natuurlijk. Ja. Alleen moet je niet vervolgens het gesprek of de tijd en de ruimte naar jezelf toe trekken. Ja. Dus laat maar zien dat je met een trillende hand staat. Hè? En dat, maar jij gaat het niet over jezelf hebben.
Nee, maar het kan natuurlijk wel gebeuren dat de ander dan aan jou vraagt van, sorry dat je dan nu zo moet huilen. Of waarom moet jij dan nu zo huilen?
Ja, dan is misschien alleen maar een vriendelijk gezicht trekken al genoeg. En je kan ook zeggen, ja, het raakt mij. Dus je gaat dan woorden geven, wat ze al gezien hebben, het raakt mij. Maar je gaat niet je eigen verhaal delen op dat moment. En later misschien wel eens een keer, als je ze nog eens een keer tegenkomt, kan je zeggen, nou joh, in die tijd was er dit of dat aan de hand. Hè, ik denk onvoorwaardelijk aanwezig zijn bij de ander. En als de ander dat voelt, dan is dat zo bevrijdend.
Ja, dat is
maar wegdrukken, dus als je het wegdrukt, als zorgprofessional, en dat lukt trouwens toch 9 of 10 keer niet, maar dan word je onecht. En dat merkt de ander op en die kan dan denken van, oh, die kan daardoor allerlei gedachten gaan krijgen van, nou, misschien zeg ik nou iets geks of wat dan ook. Want je reageert op elkaar zonder dat er woorden van gezegd. Zeker in de diepte van emoties over rouw en verlies.
Mm-hmm.
En ook geboorte, hè, want dan is ook heel veel emotie.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen die woordeloos ook kunnen.
Wat bedoel je met dat iets woordeloos kan?
In de communicatie, of in je aanwezigheid bij de emoties en het verdriet van een ander. En als jou dat raakt, door jouw tranen te laten zien, laat je woordeloos eigenlijk weten dat het je raakt en dat je medeleven hebt. Zeg maar. Dus dat is die tranen zijn eigenlijk een soort verbinding.
Ja.
Dus je hoeft niet te zeggen, oh wat erg of weet ik veel.
Nee.
Door gewoon er te zijn kan een ander, als je echt jezelf bent, dat noem ik dan professionele nabijheid.
Wat zou het nadeel kunnen zijn als je die emotionele nabijheid niet laat zien?
Als je, dat kan twee kanten op. Als je het niet laat zien, dan heb je eigenlijk die verbinding niet. Of je hebt wel verbinding met mensen, maar het is half. En dat is wat je voelt.
Dat is wat de ander ook voelt.
Dat is wat de ander voelt. Die voelt die veilig, doordat jij nabij bent en het gaat over, niet over mij als zorgverlener, maar over jou. Als je dat voelt, dan voel je je gedragen. En dan heb je een verbinding. En als je dus zelf geraakt bent, omdat er van alles in je leven kan spelen wat aanhaakt op wat er op dat moment gebeurt in de verloskamer of in je spreekuur. Dan kan de ander ook denken dat het iets, zeg maar, met hun te maken heeft.
En dat ze ook mens zijn. Met gevoelens en emoties, als ik het mag invullen. Ja, mooi.
Ja. Dus dat professioneel, dus dat niet professioneel nabij zijn. En de andere kant is, als iemand geraakt is, hè, en dat je dan gelijk gaat vragen stellen of gelijk gaat proberen die, hier is een doekje. Hè, moet die tranen wegvegen. Mm-hmm. Want we willen die tranen niet hebben, natuurlijk. Maar het is ook moeilijk om, als je niet bij de tranen van een ander kan zijn, hè, dan is het voor die ander heel moeilijk om zich verder te uiten.
Ja,
eigenlijk voel je dan, het mag er niet zijn.
Ja, nou dat herken wordt het heel erg. Ja. Dat herken ik heel erg. En dan gaat het niet zozeer, denk ik, over bij mij over het verlies van Tobias bijvoorbeeld wel. Maar wel bij de miskramen. Dat ik in tranen opbel. Ja, 9 of zoveel zwangerschappen gaan mis. En dan zit je helemaal in je emotie. Ja. En dan denk ik, ja, wat heb ik hier nou aan?
Ja.
Omdat je je dan niet gehoord en gezien voelt voor de emotie die er er ook is.
Precies. En dat weg willen poetsen en zo. Hè, dat komt vooral voort uit het ongemak van degene aan wie jij je verhaal vertelt.
Ja.
En dan vind ik het in de gewoon in de familiekring en zo, denk ik, nog tot daar en toe. Maar als zorgprofessional, ik vind eigenlijk dat elke zorgprofessional daar in ieder geval over na moet denken bij zichzelf, van hoe doe ik dat eigenlijk?
Ja, nou, en dit is precies een punt. Een paar podcasts geleden, ik weet niet of jij die ook gehoord hebt, heb ik een podcast opgenomen met Linda. De titel van de podcast heette: Zorgprofessionals spelen een cruciale rol in het rouwproces na het verlies van een kind. Omdat, precies om deze reden. Omdat als zij iets ontkennen, of geen herkenning geven op het stuk wat jij als ouder laat zien.
Ja.
Dat heeft meteen impact op die ouder. Van, oh, ik doe iets niet goed. Oh, dit is stom. Dit is...
En dan, je reikt uit als ouder. En als dat niet beantwoord wordt, dan trek je terug.
Ja, precies dit. Ja.
En dan denk je, als dat een paar keer gebeurt, ik reik niet eens meer uit.
Ja.
En dat dus ik vind eigenlijk, als je zorgprofessional bent, dat hebben eigenlijk alle zorgprofessionals, ook niet geboorte zorg gerelateerd. Je hebt te maken met die gevoelens van rouw. En dat herkennen, dat is best wel ingewikkeld. Want rouw is een beetje ook een onontgonnen terrein, zeg maar. Rouw, we gaan niet verder denken dan, nou, bij de begrafenis huilt iedereen, we draaien muziek en we hebben koffie met een plakje cake en dan is het nog een paar dagen moeilijk. En dan uiteindelijk moet het maar weer over zijn, dan gaan we allemaal weer naar het orde van de dag, want dat is makkelijker.
Ja, ja, ja.
En het hoeft niet, iedereen hoeft rouwbegeleider te zijn, maar eigenlijk zijn we het ook allemaal in de maatschappij.
Natuurlijk, iedereen maakt rouw mee en overal om ons heen is rouw. Als we het dan hebben over rouw rondom geboorte, wat is dan rouw rondom geboorte? Is dat echt alleen puur sec het verlies van een kind en een miskraam?
Nee, absoluut niet. Ik ben daar natuurlijk wel mee begonnen 10 jaar geleden, hè, vanuit die kant. En in de loop van de jaren zie ik het in zoveel dingen terug. Het kan zijn dat je een zwangerschap, je hebt een 20-weken echo gehad, alles lijkt goed te zijn, en dan wordt je kindje geboren en dan blijkt uiteindelijk dat er toch iets niet goed is. Hè? En dat er zorgen zijn, en dan is er ook verdriet over, dat je wil graag dat je kind gezond is, want je wil geen lijden en leed.
Tuurlijk.
Voor je kind, maar dat is ook rouw. Ik ken mensen die, je hebt ook een podcast gemaakt met Jelte Krijns, hè?
Ja, klopt.
Die een broertje heeft gehad. En wat een impact heeft dat toch nog op de gezin. En ook jaren later, hij gaat ermee
aan de slag.
Ja, ja, ja. En dan dus ook rouw rondom geboorte. Als ik kijk naar mijzelf, en daar ben ik pas echt sinds een paar jaar eigenlijk bewust van. Ik heb 2 oudere zussen. Mijn moeder kreeg een miskraam en toen kwam ik. En mijn moeder had het best vaak over die miskraam. En ik heb het altijd een beetje geblokkeerd. Tenminste. Ja, dat was dan zo. Daar had ze het over. Maar mijn moeder leeft niet meer. En ik kan het niet meer vragen. Daar krijg ik spijt van achteraf. Hè. Dus zo gek kan het gaan. Want voor haar was het een hele grote impact. En ik heb het niet gehoord als kind. En dan was ik al verloskundig en had ik het eigenlijk nog niet gehoord. En toen heb ik zelf een miskraam gehad. En toen was eigenlijk dat contact met mijn moeder een beetje ingewikkeld daardoor. Mijn moeder wilde heel graag uitreiken naar mij en ik wist niet wat ik daarmee moest doen. En op een gegeven moment is mijn moeder gaan dementeren. En toen kwam ik meer in bewustzijn van, hé, maar ik ben zelf ook een kind waarbij mijn moeder rouw rondom geboorte had. Want toen ze zwanger was van mij in het begin, had ze heel veel bloedverlies. Heeft ze ook nog wat DES gebruikt om dat te voorkomen. Uiteindelijk is het wel goed gegaan. Maar dat was ook spannend. Dus
ze heeft rouw rondom jouw geboorte gehad.
Ja, precies. En dan ik heb een familieopstelling gedaan, niet zo lang geleden. En dat thema ingebracht. En dat is zo inzichtgevend. En dan denk je wel eens van, daar zit het ook in. Dus ik leef gewoon mijn leven. En als je er niet bewust van bent. Maar ik ben het kind in een gezin waar een miskraam was. En waar wel invloed op is geweest. Want de relatie van mijn moeder met mij was toch anders dan met mijn zus. Ergens voel ik dat. Ik ben goed opgegroeid, prima. Maar achteraf denk je van, hé, daar zit ook rouw rondom geboorte. En als ik daar, als ik dan kijk van, oh, ik ken ook mensen die meerdere overleden broers en zussen hebben gehad ergens in hun zwangerschap. En ook dat heeft weer invloed op hoe ze in het leven staan. Maar dat is niet zichtbaar. En dat hoeft ook niet. Maar doordat ik met een bril ben gaan kijken, of ik een bril heb ontwikkeld, rauw rondom geboorte, zie ik ook steeds meer hoe de draden lopen. Jij wordt geboren als kind in een gezin. Een miskraam wordt geboren in een gezin. Net zo goed als dat het kindje wat rondom de bevalling overlijdt, wordt geboren in dat gezin. Dat is met die miskraam ook zo. Je wordt geboren in een gezin.
Ja, maar daar wordt vaak ook niet over gesproken. Nee. Met andere broertjes en zusjes. Nee, in ieder geval, ik probeerde het niet te bespreken met mijn kinderen, de miskramen. Want ik dacht, ik ga ze daar niet mee belasten. Nee, weet je? Nee. En ik heb ze toch belast met mijn tranen, die ik uiteindelijk ook heb gehad. Natuurlijk.
Maar dat is puur. Hè? Dat is gewoon ook wat het leven is. En dat, als een kind dat niet mag zien, dan weet hij ook niet hoe je dan omgaat met de dingen in het leven. Ik zeg ook wel eens, in Afrika, bij wijze van spreken, moet je naar de waterput. Hè? En dan loop je toch en dan kom je anderen tegen. En je komt ook de verhalen van mensen tegen om je heen. Hè? Dus een kind leert van jongs af aan van, hey, zo ga je met dingen om. Hey, tante, hè, die heeft iets meegemaakt. Hè? En eerst is verdrietig en dan gaat het zo en zo. En later loopt tante weer mee. Dus dan leer je, er kan van alles gebeuren. Maar in de loop van de tijd komt het ook weer goed. Wij leven allemaal in ons eigen huis. Hè. We zien niet meer een voorbeeld van dat dingen ook goed komen. Dus kennis over rouw, als het gaat over niet per se boekenkennis, maar van hoe doen mensen dat nou, zien we bijna niet. Ook omdat we het niet laten zien.
Nee.
Dus je hebt geen referentiekader meer van hoe ga je nou.
Je leert minder van anderen ook.
Ja. En dat bewust, rouw zit ook in, je bent zwanger en een dierbare wordt ziek. Dus je hebt rouw, het heeft niks te maken met je zwangerschap. Maar jij bent zwanger, je hebt al die hormonen. Je moet dan geboorte door en die eerste tijd door. En ondertussen loopt er een rouwproces omdat je misschien een van je ouders verliest. Of dat je eerder een van je ouders bent verloren en dan word je zelf moeder. En dan heb je geen moeder om dat mee te delen. Dus die rouw kan onverwachts
Zich aandienen. Ja. En hoe ziet die rouw er dan uit? Want ik weet natuurlijk hoe het is, rouw bij het verlies van mijn kind of bij het verlies van een miskraam.
Maar dat is eigenlijk ook weer dat plantje. Dat is iedere keer verschillend. Maar de basis wat rouw doet met je, is het is een verbinding die er was, die wordt verbroken. He, want je hebt verbinding, ook al ben je niet zo heel lang zwanger, je voelt al een verbinding. Hé, hier is iemand. Wie het is, weet ik niet, maar ik voel dat iemand er is. En als die verbinding wordt verbroken, dat is niet wat je als mens en ook dieren, die willen dat niet.
Nee.
Dus je wil dat
niet
bijhouden. Nee. En als je, dus elk verlies is eigenlijk een verbreken van verbinding. Ongewild.
Maar hoe zit het dan met rouw bijvoorbeeld bij een nieuwe zwangerschap? In jouw geval dan, of nou van jouw moeder dan eigenlijk?
Nou, kijk.
Hoe zou je die rouw dan omschrijven?
Je bent zwanger, maar er loopt ook nog rouw. En een rouw is een heel traag proces. Het gaat heel traag. En dan denk je, ik ben het toch niet. Nou, weet je, het gaat wel beter, maar het is heel traag. Dus we moeten maar eerst even wachten tot we wat weken verder zijn. Dat is heel begrijpelijk.
Ja.
En dat mag ook, hè? Want je moet iets. Dus als het je helpt. Hè? En op een gegeven moment dan geef je over. Want dan gaat het kindje wat meer bewegen. Hè? Steeds meer bewegen. En dan word je een beetje meer gerustgesteld. In het begin door echo's. Of even naar het hartje te luisteren. Ik kom nog uit de tijd dat we eigenlijk nog niet genezen een echo-apparaat hadden. Hè, dan kwamen mensen naar het hartje te luisteren. En dan was het ook altijd zo spannend. Als het dan in het begin. En zoeken. Shit. En zoeken. En nog een beetje gel. En oh, gelukkig. We horen het. En dan moet je echt zeggen. Hoor je het? Hè, dus het horen. Het zien. En langzamerhand gaat dat vertrouwen een beetje groeien. Van oké, het gaat toch echt gebeuren. En dat is een proces wat eigenlijk alle ouders wel in meer of mindere mate door moeten.
Ja. Ja.
En vroeger, toen ik ben 52, ja, was daar natuurlijk helemaal geen aandacht voor.
Nee, en mijn moeder bent ook weer zwanger.
En je bent weer zwanger en dan moet je maar door. En mijn moeder had ook al 2 kinderen, dus ja, weet je, dat. Maar mijn moeder had dat rouw wel lopen, want als ik nu achteraf met de kennis die ik nu heb, dat ze eigenlijk altijd, voor mijn
oren regelmatig,
wel,
ja.
Dat het toch ter sprake kwam.
Dat het regelmatig ter sprake kwam.
En dat het
kwam,
voor haar heel moeilijk was. En dat heb ik ook gezien toen ik zelf dus mijn miskraam had en ik op dat moment in mijn eigen rouw zat en ik eigenlijk geen ruimte had voor haar. En daar voelde ik me dan eigenlijk nog wel een beetje schuldig over, dat ik eigenlijk nooit. En later ga je dat pas inzien. En toen was het dus te laat, omdat ze op dat moment al dementerende was. En dat als ik dan. En dat is ook nog wel mooi om te vertellen. Mijn moeder is overleden in de coronatijd en we mochten er niet bij. En ook maar heel weinig erbij. Dus ze is eigenlijk alleen, min of meer alleen gestorven. En toen ik daar was, zei een verloskundige vriendin van mij, en zij is bijna 80 inmiddels, maar ik noem haar verloskundige vriendin. En we hadden het erover en toen zei ze van, ja, ik zei, kent jouw moeder je nog? Ik zei, nou, ze weet niet wie ik ben, maar wel dat ik bij haar hoor. En toen zei ze van, ja, je moeder voelt intuïtief dat je van haar nestje bent. Dus je bent dement en je weet geen naam, maar je voelt wel, hey, jij hoort bij mijn nestje. En wij hadden vroeger altijd poezen met nestjes. Dus dat raakte ook mijn moeder wel. Dus die laatste momenten met mijn moeder, toen heb ik hè, dan keek ze niet van, oh ja, wie ben je? Dan zei ik van, ik ben van jouw nestje. En op dat moment zag ik echt zo die ogen zo van, ja, dat was het.
Ah.
En dat was eigenlijk zo mooi. En toen ze begraven werd, ik zie altijd overal witte veertjes. En dan verzamel ik dat in buisjes en dingetjes. En toen vond ik ook een wit veertje. En die heb ik haar meegegeven, zeg maar, op haar borst in de kist.
Oh, ja.
Dus dat is haar miskraam. Ik dacht, ja, nu, je kan het zelf natuurlijk niet weten. Maar voor mij was dat, ja.
Dat je er toch even aandacht ook voor had.
Ja.
Ja.
Ja. En dat veertje was ook haar nestje. Want dat heeft, dat heeft ze altijd met zich alleen, heel erg alleen met zich meegedragen.
Ja.
En dan kun je, als ik het nu zo over heb met jou, dan denk ik, ja, je bent zelf een kind en je kunt als kind niet het verlies van je vader of moeder dragen. En nee. Dat schuldgevoel wat je dan hebt, of schuldgevoel, maar dat gevoel van, achteraf had ik nou maar eens, was ik er maar eens voor gaan zitten om daar te luisteren. Maar toen was ik nog niet zo ver gegroeid.
Nee, precies.
Dus
dan moet je ook
het heeft geen zin om je dat te bedenken. Maar zo kan rouw het om geboorte. Dus ineens, een paar jaar geleden dacht ik, nou ja, 2-3 jaar geleden van, oh, oké. Werd ik me er bewust van dat het toch niet helemaal toevallig is dat je dan met rouw rondom geboorte bezig bent.
Mm-hmm.
En omdat het best wel een zware kant is. Ik niet meer werk als verloskundige vanwege mijn schouders. En ik dat toch erg miste. Om bij mensen thuis langs te gaan, ben ik in de coronatijd omgeschoold tot lactatiekundige. En docent babymassage. En wat gebeurt er vervolgens? Komen de mensen bij mij in mijn praktijk op de bank. Hè? En als ik dan vraag, nou, hoe was de zwangerschap? Dan hoor ik zo vaak dat het ook moeilijk is geweest om zwanger te worden. Of dat er miskramen zijn geweest. En dat herkennen en erkennen geeft ontzettend veel ruimte.
Ja.
En dat vind ik dan weer. Dus ook daar zit dan weer rouw rondom geboorte, heel via de zijkant. Omdat dat overgave aan de nieuwe baby dan daar toch een soort hobbeltje is. Maar doordat het erkend, omdat het uitgesproken is en herkend is, lost het op. En,
ja, want je vertelde dit verhaal vooraf. Ja. En zij kwamen bij jou omdat het kindje heel veel
onrustig
huilde.
Ja. Heel veel kindjes die veel huilen. Dus daar specialiseer ik me nu weer nog extra in. Ik ga over een paar weken weer naar België om les te krijgen daarin. En dat gaat over je geboorteverhaal. Het gaat ook over je eigen geboorteverhaal dus. Hè? En het verhaal wat er dan meegaat. Hoe de geboorte is van je kinderen. En hoe dat invloed kan hebben op de verbinding. Want als je reserve hebt, wat begrijpelijk is, ga je hoog in je ademhaling. Ga je, dat huilt. En elke baby die huilt, zet je fight, flight, freeze aan.
Mm-hmm.
Daar kan je niks aan doen. Al was er niks aan de hand, ga 3 weken met een baby zitten die de hele dag huilt en iedereen is gek geworden.
Ja. Maar dat, oh, sorry dat ik moet lachen, maar...
Nee, maar dat is gewoon zo.
Ja.
En op het moment dat je dat gaat erkennen... Oké, dit is dus wat er is. Jij bent ook een mens. En een van de dingen die ik daar ook heb geleerd... is dat ook jouw eigen ademhaling... in contact met je kind... helpt enorm om... Want de baby weet niet beter dan... dat jij degene bent die... in gaat staan voor de overleving. He, en wij zijn allemaal doorgereisd... Maar een baby is eigenlijk nog prehistorisch. Want als hij jou niet hoort, niet voelt... Hè, kan hij wel achtergelaten zijn onder een struik. Dus wat ga je doen? Dan ga je huilen.
Heftig, ja, tuurlijk. Ja, logisch. Ja.
Maar als jij op dat moment... je bent net bevallen, je hebt heel veel meegemaakt... misschien een hele nare bevalling geweest of wat dan ook... en je hebt een rouwproces lopen... wat niet eens wat te maken heeft met je...
met een nieuwboer.
Deze baby. Je bent niet helemaal aanwezig... en die baby denkt, ik rijk uit... en die voelt niet de respons... eigenlijk die hem gerust stelt. En dan ga je weer roepen. En nog meer roepen en nog meer roepen. En als je... Ik zeg niet dat het bij alle kinderen die huilen zo is. Hè, want er zijn natuurlijk ook redenen om te huilen. Allerlei redenen. Maar als dit eronder zit. Dan is een speciale aanpak zeg maar heel helpend.
Ja, wat zou die speciale aanpak kunnen zijn?
Nou, dat is eigenlijk het doordat de zorgverlener het herkent. En het communiceert met de ouder. Dan herken je het dus. Dat gaat dan, zomaar zeggen, zakken. Hè? En als je dan bewust van bent, en wat uitleggen, dat kan ik niet in 3 minuten vertellen, hè, want er zit natuurlijk een heleboel achter, maar gaat wel in contact zijn met je kind en met die ademhaling. En wat ik eigenlijk als oefening doe, is van nou, leg je babytje maar op je buik en hang een beetje onderuit. Ik heb dan een bankje staan. En ga maar gewoon eens naar je buik ademhalen en kijk dan eens hoe de baby op en neer beweegt. En zo die op en neer beweegt. En langzamerhand wordt moeder dus rustig. Het fight, flight, freeze van moeder wordt rustig. En dan kan de baby ontspannen. En dan en dat helpt. En die oefening gewoon vaak doen. En als baby huilt natuurlijk op dat moment, lukt dat natuurlijk niet. Maar die tussenliggende momenten wel. Ja, en dan kom je weer bij de geboortezorg. Als je een wee hebt, doet het zeer. Je kan wel zeggen, je moet gaan ontspannen tijdens een wee. Dat is niet zo slim, want dat lukt toch niet. Dus doe dat een houtje tussen je kiezen en bijt er doorheen. En denk in je hoofd, straks is die wee voorbij. Dan kom ik weer in een rustige tijd. En even tussen die weeën door. Dan ga je weer helemaal los. En je gaat niet denken, straks komt die wee. Het enige wat je mag denken is... eigenlijk is het beeld van je kindje. Wat voor beeld je dan ook bij je kind hebt. Daar ga je naartoe. Als die wee komt, oké, gaan we weer. Dan tellen we af. En dan reiken we uit naar de pauze tussen die weeën. En eigenlijk is het niet anders dan dat.
Ja, mooi. Ik wil eigenlijk nog even met jou terug naar jouw rouw.
Ja.
Als zorgprofessional eigenlijk in dit hele verhaal. Ja. Want daarvoor was eigenlijk...
Ja.
Hè,
ja.
Maar je zet hem nu ook aan de kant.
Ja. Het is heel breed. Hè? Dus als je gaat vragen van wat is rouwend antwoord, dan krijg je dit.
Ja, dat is ook heel normaal.
Maar teruggekomen
naar jou.
Rouw rondom geboorte is ook rouw van de zorgprofessional, zeg maar. En als je dus getuige bent van het verlies... wat zo intens is. En je hebt meegeleefd. Je hebt die mensen misschien al 3 keer in de zwangerschap begeleid. En je kent mensen goed. Je komt er aan huis. Voor je controles. En je bent een baring aan het begeleiden. En dan gaat het mis. Dan gebeurt er natuurlijk heel veel met jezelf. En het zien, het getuige zijn van... de ontreddering, alle emoties en je daarvoor stellen van, en stel dat je zelf als verloskundige ben je vrouw en mens en een miskraam hebt gehad of een overleden kindje hebt gehad of een zwangerschapsafbreking hebt gehad, hè, vanwege, dat kan je ook als zorgprofessional allemaal meegemaakt hebben en dan komt die rouw van de ander soms heel erg binnen en dat heb ik ook in eigen zelf ervaren dat in de verloskundige praktijk waar ik toen werkte, mijn collega op vrijdagmiddag, ik samen met mijn dochter was om even te kijken wat het zou worden. En toen waren er geen harttonen. Dat kamertje, toen ik uiteindelijk weer aan het werk was, het was sowieso spannend om vroege zwangerschappen, hè, bij mij was het rond 15, 16 weken niet goed gegaan. De eerste tijd spaarden mijn collega's mij door even geen mensen die die termijn hadden op mijn spreekuur te zetten. Dan kon ik weer een beetje rustig inkomen. Maar ik moest wel naar die kamer terug. Ik moest wel dat daar werken. En natuurlijk gebeurde het een keer dat ik toch ook rond die tijd moest vaststellen dat er geen harttonen waren. En op dat moment heb ik daar, achteraf toch wat in een freeze geraakt. Hè. Dus rouw is fight, flight, freeze. En lichamelijk en emotioneel. Maar in de basis, je schrikt. Dan zit je in die eerste impact. En dan was ik toch eigenlijk half bewust, onbewust terug in mijn eigen rouw. En uiteindelijk bleek dat gezin op dat moment niet tevreden was over mij. Dus dat kwam er dan ook nog bij. Want ik was natuurlijk niet aanwezig. Achteraf nu zie ik dat.
Ja.
Dus dan heb je...
Je was ook aan het beschermen natuurlijk. Voor...
Ja, dus je schrikt. Dus dan ben je stil op het verkeerde moment.
Ja.
Je weet even niet wat je moet zeggen. Want hoe, ineens gaat jouw mens zijn ook aan. En dat professioneel, ja, soms kun je dat gewoon niet houden. En dan krijg je volgens dus dat mensen zich niet fijn gevoeld hebben in dat contact. En dat krijg je dan terug. Dus dan kreeg ik dat er ook wel bij. Weet je, en zo de rouw van de verloskundige, de rouw van de zorgverlener is rouw om wat je meemaakt van de ander. Hè, dus daar voel je bij. En het is ook dat wat je ziet gebeuren en waar je bij aanwezig bent, raakt wat in jouzelf aan. En die zie je niet, die had je niet kunnen zien aankomen. Dat gebeurt of dat gebeurt niet.
Ja.
Toen gebeurde dat. Het was hetzelfde kamertje, hetzelfde termijn. Het verkeerde moment. Misschien had ik een nachtdienst gehad, slecht geslapen, weet ik veel wat er allemaal was. Maar ik kon het op dat moment niet dragen.
Nee.
En dat vind ik wel belangrijk, ook voor ouders om te weten, die te maken hebben met verlies en zorgverleners, waarvan ze denken, nou, ik heb daar niks aan gehad, of ik vond het naar, of wat een naar mens. Of weet ik, je weet niet precies waar, zoals wij niet weten, als we aanbellen wat er een uur daarvoor in huis is gebeurd, weet je als zwanger koppel ook niet wat de verloskundige die bij jou aan tafel is een uur daarvoor heeft
meegemaakt. Of wat in zijn rugzak heeft zitten.
In een rugzak heeft zitten wat op dat moment aangeraakt is. Dus dan ben je even buiten. En als ouder hoef je daar verder niks mee, maar ik denk dat het goed is om te realiseren dat dus achter elke rug van de zorgverlener ook een mens zit.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, maar soms voel je dan niet die mens, omdat die zich even afgeschakeld
heeft. Omdat het te veel was voor die mens. Ja, en eigenlijk is het, je laat het eraan zien, maar dus wat ik net zei, hè, van, je ziet het, je kan het in woorden brengen, maar je ziet het heel vaak niet in woorden, omdat dan de verbinding, je hebt verbinding en dan als een van beiden die verbinding uitgaat, dan voelt dat voor allebei onveilig.
Ja.
Dus als je als zorgverlener die verbinding uitgaat, maar je het gewoon niet trekt, even, is dat voor de ander onveilig.
Ja.
En ik denk dat in mijn trainingen en in de visie dat een heel belangrijk punt is van bewustwording, van weet, waar sta je? Ben je fit to fly, zeg maar? Hè? Waar zitten je eigen stukken? Doe daar wat mee. Als je merkt van, hey, dat ging eigenlijk goed, blijf het niet alleen doen, maar ga daar iets mee doen. Zodat doordat je het bewust bent, ga je er in een volgende situatie beter mee om.
Ja, want hoe ga je er dan mee om? Jij hebt natuurlijk dit ook echt zelf aan de hand gehad.
Ja.
Hoe ben je uiteindelijk met jouw eigen rouwstuk aan de slag gegaan?
Wat? Ja, het gebeurde in de zomer. En ik dacht, nou ja, lichamelijk gezien, ja, ik kon eigenlijk wel weer werken. En ik ben niet te snel gaan werken. En de collega's waren aardig en zo, het ging goed. Maar rond de uitgerekende datum, dat was januari. Ja, ik zeg wel eens, ik was eigenlijk gewoon een op hol geslagen pony. En uiteindelijk wordt hij moe en dan stopt het. En in januari was dan de tijd dat ik uitgeput was, denk ik. En ik ben toen bij een psycholoog geweest. Ik ben doorverwezen door de huisarts. En daar heb ik mindfulness één op één privé geleerd. En dat was eigenlijk wat mij toen heel erg heeft geholpen. Dus we hebben niet eens veel gehad over het verlies zelf, maar meer over het op adem komen. Dus dat heeft mij toen geholpen. En daarna, als ik terugkijk, merk je dan dat er meerdere dingen zijn in je werk wat dan wringt. Dus je bent veranderd. Dat is het, denk ik.
Dat er dingen vroegen.
Ja.
Maar wat was dat dan? Was dat dan iets om mee aan de slag te gaan? Of was dat gewoon... Oké, mocht er zijn? Of...
Nou, het was wat mij betreft helemaal oké, dat het er mocht zijn. Maar ik heb denk ik wel daardoor... Het is niet de reden geweest dat ik met rouwend om geboorte ben begonnen. Want dat was echt meer van... Nou, je weet als zorgprofessional te weinig van rouw. En te weinig eigenlijk van jezelf om daarmee om te gaan. Dus dat is nog steeds de missie van rouwend om geboorte. En pas jaren later... kregen wij een gastspreker, Rut van der IJssel van Steunpunt Nova.
Ja.
En zij vertelt haar verhaal. En dat ik tijdens zo'n dag, zo'n middag helemaal naar werd in mezelf. En dan kwam het ineens binnen en dacht ik, oh ja, inderdaad. Ik heb zelf natuurlijk ook dat verhaal, daar had ik het eigenlijk nooit over in het begin. En daarna ben ik dat wel meer gaan delen. Van hoe dat proces is geweest dat had ik helemaal gescheiden van elkaar. En dat is ook rouw. Rouw is ook van... Het kan er alleen maar zijn als je zelf toestaat dat het er mag zijn. En dan moet je je daar veilig genoeg in voelen.
Ja.
Dus dat veilig genoeg voelen in... Dat kan gewoon een hele tijd duren. Ik zei al, rouw is heel traag.
Ja.
En bij de een sneller dan bij de ander. Niemand doet het op hetzelfde manier. Maar die rouw was bij mij heel traag. Het kwam eigenlijk pas door het verhaal van Rut dat ik dacht van... Oké.
En over hoeveel tijd hebben we het dan?
En dan heb je het over... Het gebeurde in 2008. En dan heb je het over 8 jaar later.
8 jaar later, oké.
Ja. En dan moet je daar weer opnieuw je... Dan ga je daar naar kijken. En voelen. En dan groei je daar toch weer door. Hè? Ja. En ik heb in de... Toen de jaaropleiding nog miskraamopleiding was. Hè, het is nu niet meer een miskraamopleiding alleen, maar het is rouw rondom geboorte in zijn geheel. Er zit ook miskraam in. Toen heb ik in het kader van die opleiding een ritueel gedaan met een andere moeder. Haar tweeling is verloren. Zij is kunstenares en werkt veel met filter. Wij hebben onze huilende baarmoeders gefilterd. En toen hebben we dat was de eerste deelnemer van mijn opleiding. Die moest... Mensen hebben dus, wij hebben gezegd, nou wij zijn degene om ook dingen mee te oefenen. Toen hebben wij onze baarmoeders gefilterd en dat was een heel mooi huisje. En onder de bamboe hebben wij onze baarmoeders in die bamboe gehangen. En ik heb toen pas eigenlijk een naam gegeven aan mijn zoontje van toen. Hè? Dat was, ja, zo'n klein kindje heeft vaak nog geen naam. Dat is vlinder of dat is niet een naam die je zo gauw zou geven. Maar je hebt even een naam, want je weet niet wat het wordt enzovoort. En mijn man is natuurlijk overleden, dus ik kan ook niet meer daarover hebben. En toen dacht ik wel van ja, mijn man was schaakte graag. En mijn zoon, die is nu 17, schaakt ook heel graag. En ik heb toen een beetje een overleg ook met hem van toen dat plaatsvond een paar jaar geleden. En dat we en dan Bobby... Van Bobby Fischer hebben genoemd. En dat hebben wij samen met takjes en veertjes en dingetjes in die tuin bij elkaar verzameld. En dan Bobby neergezet met kaarsje erin. Zo ziet dat eruit. En je kan best verder leven zonder zo'n ritueel. Maar het was wel goed, denk ik, om het zichtbaar te maken.
Nou, er wordt wel eens gezegd, heb je het al een plek gegeven? Dat is een stomme opmerking. Maar hij heeft toch eigenlijk daardoor een plek binnen jullie gezin gekregen, of niet?
Wel meer. Nog niet helemaal zelfs. Hè? Nee. Want mijn zoon... Ik had een keer een training. En toen ging ik uitleggen nou, over rouw. En zijn vader is natuurlijk overleden en zo. En ineens, ik denk dat hij 10 was of zo, werd hij heel boos op mij. En jij hebt het nooit over mijn broertje. Ik dacht, nee, dat is ook zo. En toen hebben we het gehad over zijn broertje. En het is een kind. En uiteindelijk heeft hij zijn antwoorden op zijn leeftijd van toen... En hij well, wat, nou ja, hoe zou dat dan zijn? En dan kon ik gamen. En zijn zus, er zit een leeftijdsverschil. Dus die was de deur al uit. Dus we waren eigenlijk met z'n tweeën. En op een gegeven moment hebben we het daarover gehad. En toen was het ook wel weer goed. Want anders moest hij zijn Xbox ook delen of zoiets. Was de conclusie. Dus ik heb alles gelaten. Weet je, ook dat ontvang je gewoon. Dat weet ik vanuit mijn achtergrond met de raam. Alles mag gewoon zijn, is niet gek. En in jezelf moet je ook een beetje glimlachen. Dat je denkt, ach kind, het is goed.
Ja.
Weet je, en misschien komt hij er nog een keer op terug. En nog een keer. En dan mag het elke keer weer
opnieuw
op terug. En als ik ervan schrik, ja, dat is ook normaal, want dat wacht ik niet.
Ja.
Dan gaat het er niet steeds over hebben om het erover te hebben.
Ja.
Maar je vergeet dus als ouder dan, hey, maar zij zijn broer en zus.
Ja,
en
mijn dat
dochter,
is ook zo.
En mijn dochter was erbij, toen het werd vastgesteld, en ik ben oma geworden 2 jaar geleden. En ze hebben van mij een pret-echo gehad, zeg maar, daar was ik ook bij. En we liepen dat naar de praktijk toe en dachten, het is toch wel spannend. Ja, we waren allebei
even terug
van...
Weet je nog?
Weet je nog? En zo reist het mee en het is de kunst om er vrede mee te hebben. En eigenlijk is het ook mooi, want het is ook weer een verbinding naar het broertje van hun.
Ik wou zeggen naar Bobby.
Naar Bobby?
Ja.
En dat is mooi dat ik jou dat hoor uitspreken. Want ja, naar Bobby is het eigenlijk. Ja, ja. Dus dat... En dat doet wat met je. Dus en de ene keer is het zus en de andere keer is het zo. En dat is oké. En ik denk dat de manier, voor mij tenminste de manier is om met de dingen op te gaan. Mm-hmm. Ja. Ja. En rouw is... Ja, ik heb dan heel veel rouwervaring gehad, hè, van 2008 tot mijn moeder overleden en daarna nog de broer van mijn moeder. Ik vind rouw echt, ja, hoe moet ik dat zeggen? Er is niks wolligs en gezelligs en leuks aan. Rouw is kloten.
Ja. Rouw is rouw, ja.
Ja. Ja, dus ik denk altijd, ja, als mensen daar een beetje wollig over gaan praten, dan denk ik van, ja, weet je, hier, mag voor mij alles hebben. Want ik had het liever niet gehad.
Ja.
Maar het is zo, maar het is Ja.
Er was nog één stuk, hè, waar jij over vertelde wat we niet hebben opgenomen. Maar ik wil toch eventjes nog aanhalen. En dat is ook het stukje rouw bij het zorgprofessional zelf. Ja. Toen het voor jou voor de eerste keer gebeurde, was er gelukkig jouw team om jou op te vangen. Maar ik hoor je ook zeggen, heel vaak draag je de dingen alleen.
Ja.
Maar je vertelde ook een keer over een bijzonder moment waarbij eigenlijk de bevalling uiteindelijk allemaal goed is gegaan. Waarbij je terug werd geroepen. Wil je daar eens iets wil je ons meenemen?
Zeker. Want een stel dat ging bevallen. En ik woon op de Veluwe, dus je hebt veel bossen en niet te vinden adressen, zeg maar. En ze hadden ook zo'n adres. Maar ze wilden dan gelukkig in het geboortecentrum bevallen bij het ziekenhuis. En ik was net begonnen. En eigenlijk ging het allemaal heel vlot en mooi. En op een gegeven moment waren er toch slechte harttonen. Dus we hadden haast om naar boven te gaan, naar de gynaecoloog. En terwijl ik belde, had ik gevraagd van, kan er iemand naar beneden komen? Want ik had wel een route gelopen, hè, overdag van als ik nou vandaan naar daar moet. Maar dan is het stressvol en nacht. Hè, en dus niemand die even kan vertellen, je moet naar links of rechts. Dus ik had hulp gevraagd. Nou, prima. Allemaal goed gegaan uiteindelijk. Het was spannend, maar gelukkig allemaal goed gegaan. Ik had er niet aan moeten denken als we ergens in de Rimboe hadden gezeten, want dan hadden we had het veel tijd gekost om in het ziekenhuis te komen. Maar goed, het was goed gegaan. En moet je voorstellen dat je dan 's nachts door zo'n ziekenhuis loopt. Er is gewoon echt niemand op te gaan. Het is zelfs een beetje spooky. Dus dan ga je naar je auto toe, 2 uur 's nachts. En ik werd gebeld of ik door de verpleegkundige of zo, of ik terug kon komen. En toen dacht ik, oké, ik liep met lood in mijn benen terug. Want ja, misschien is het niet goed gedaan. Of ja, je gaat allerlei dingen denken. En op het moment dat ik terugkwam. En je hebt dan zo'n teamkamer. En ik kom die kamer in. En Marieke Paalberg, de gynaecoloog die bij de bevalling aanwezig was. Die vroeg aan mij. Of die zei van, wij hebben de casus besproken. En we hebben je even terug laten komen. Want en hoe is het met jou? Nou, van alle vragen die ik me bedacht had, terwijl ik van mijn auto dat hele ziekenhuis door shockte, was dat niet wat ik had verwacht. En het was zo fijn om dat eerst even te kunnen vertellen. En toen kon zij vragen van, hey, waarom heb je eigenlijk iemand gevraagd om naar jou toe te komen? En toen kon ik vertellen van, ja, ik had wel een keer geoefend, maar ik was er niet zeker van of ik de goede weg zou vinden. En ik moest zo snel mogelijk naar jullie toe. En door dat na te bespreken, snapt iedereen, oh, daar was dit zo en daar was dat zo. En was dat enorm fijn. En toen ik daarna terugliep naar de auto, voelde ik me echt zo gedragen. Ik dus tijdens mijn trainingen aan verloskundigen steeds verhalen hoorde van verloskundigen die ook alleen door zo'n ziekenhuis loopt. Het eigenlijk alleen dragen. Jij bent bij die bevalling. De mensen in het ziekenhuis die zien elkaar nog bij de koffie. Maar jij bent bij die bevalling geweest. En je kunt het nabespreken met je team. Maar zij zijn er niet bij geweest. Zij hebben het niet precies gezien. Dus je loopt dat eigenlijk toch een beetje alleen te doen. In de wandelgang heb je het erover. Maar echt diep van, nou, hoe is het nou met jou? Die vraag wordt bijna niet gesteld. En ik heb dat zo vaak aangehaald in een training, dat op een gegeven moment ik tegen de dames heb gezegd van, weet je, ik heb dit nu zo vaak aangehaald, hoe belangrijk het is, hè, dat je juist met de mensen die het allemaal hebben meegemaakt, dat je daar even een moment bij elkaar bent om even je spanning los te laten erover. Van nou, hè, je, met zweet op je hoofd, als de gynaecoloog dat zegt van nou, ik werd er ook ongemakkelijk van. Oké, dan voel je je ook erkend. En dus ik heb contact opgenomen met Marieke. En van het een kwam het ander. En Marieke en ik geven dus een training aan verloskundigen, verpleegkundigen en ook verloskundigen in het ziekenhuis over een zwangerschap met of na verlies. Dus zo zijn we in een samenwerking terechtgekomen die ontzettend leuk is.
Ja.
En ontzettend waardevol is. En wij willen daarmee ook de brug, zeg maar, tussen de eerste en de tweede lijn. De eerste lijn is de verloskundige die aan huis komt. En de tweede lijn is de verloskundige in het ziekenhuis, de gynaecoloog, de artsassistent. Dat is de medische kant. En daartussenin is ook nodig dat er verbinding is. Want je bent samen getuige van, het gaat maar net goed als we het hebben over rouwend om geboorte. Babytjes verder allemaal goed. En later heb ik ze nog een keer teruggezien, waren ze weer zwanger. En het was eigenlijk allemaal heel goed. We hadden het eigenlijk allemaal heel goed beleefd. En dan denk je ook, nou, je moest eens weten hoe wij erbij. Het echt zo. We stonden al. En dan over zonder woorden gesproken. Je staat eromheen en je kijkt naar elkaar. En je denkt, oh, als het maar goed gaat. Weet je, ik bedoel, als dit een uur had geduurd.
Ja, jullie vacuüm, hebben de kennis en de ervaring.
Ja. Dus ook dat in de verloskamer. Als ouder voel je de spanning. Je voelt je kan een speldtoren vallen. En daar gaat het ook wel eens mis. Als er dan iets gebeurt dat zorgverleners te weinig vertellen. Dat hoor je vaak. Van, ik wist helemaal niet wat allemaal gebeurde. En niemand heeft op mijn man gelet. Of wat dan ook. Maar iedereen is zo. Het is onbeschrijfelijk. Wat je daardoor staat. En je kunt niks doen. En die arts die rent de benen uit het lijf naar de OK. En als het kind het niet kan halen, hè, daarna heb je even een blackout. Want je hebt heel hard gevochten voor het leven van het kind. Daarna heb je even een blackout. En dan is het goed dat je een team hebt. En zegt een verpleegkundige, oh kijk, hier hebben we een verpleegkundige. Oh, ja. Want je bent even, je hebt een topsport geleverd eigenlijk. En dat moment daarna ben je even leeg.
Ja.
En als je als ouders.
Maar stel dan dat dan niemand aan jou vraagt, hoe is het nou eigenlijk met jou? Ja. Denk je ook dat dat er bijna niet toe doet? Want je staat al zo in het dienst van het zorgverlenen voor die mensen.
Ja, kijk, en dat is zo. En er zijn wel projecten, peer support, hè? Dat is in de medische wereld ook, hè? Dat als er iets misgaat, dat je dan gewoon gebeld gaat worden door een andere arts om na te vragen hoe het gaat. Hè. En in de verloskunde werkt dat systeem ook wel. Daar zijn ze mee bezig geweest. Hè. Maar dan uiteindelijk, in de verloskunde belt er niemand achter. Want hoe moet iemand dat weten? Als jij het niet zelf gaat zeggen, hè, hoe moet iemand dat weten?
Ja.
En het zou mooi zijn als daar meer voor was. En dat doe ik ook met rouw rondom geboorte. Opvang van zorgprofessionals die een moeilijke gebeurtenis hebben gehad op dat moment, maar ook een moeilijk gesprek daarna. Ouders zijn boos op jou, willen jou niet meer zien, of hè, je hebt dat te verantwoorden, of je hebt dat uit te leggen, en hoeveel spanning dat oplevert. Ze zijn ook soms getraumatiseerd door wat ouders meemaken, maar die verbinding kan niet tot stand komen. Eigenlijk moet je dat niet alleen doen.
Ja.
Voor de zorgverlener zelf, maar ook voor die ouders, want die merken op, het wordt stil, je voelt je verloren. Want dat hoor je dus heel vaak. Omdat we niet genoeg van elkaars wereld weten.
Nee.
En wij als zorgverlener niet gaan zitten. Niet over onszelf hebben. Dus dat is de keerzijde.
Ja. Nou ja, en op zo'n moment, hoe doorbreek je dat dan? Hè? Ook als zorgverlener. Ja. Laat je een andere collega invliegen. Omdat je denkt, ik kan nu niet de zorg bieden die ik moet bieden. Want die verbinding kan ik niet maken.
Ja.
Of laat je dan wel een stukje zien van, joh, ik kom even iets tegen van mezelf. Dat heeft niks met jullie te maken.
Ja, dat is een kwestie van aanvoelen. Hè? En dat is niet op het moment zelf, denk ik. Maar als er een nagesprek komt waarbij ouders antwoorden willen, Hè, dan, en dat merk ik natuurlijk ook in de begeleiding van verloskundigen. Dan ga je al heel snel in de verdediging. En dan zeg ik altijd van, probeer dus even al die gedachten uit je hoofd te halen en ga eens maar eens luisteren. En de meeste ouders willen antwoord op vragen, want jij was erbij. Je kan dingen uitleggen. En dat is wat ze... Je weet helemaal niet wat ze willen. Ja.
Ja.
Dus er is nog heel veel werk te verrichten. Hè? Ja. Dus daarom ben ik wel begonnen met begeleiding van ouders. Ook dat doe ik niet, of bijna niet meer. Wel zwanger na verlies in de geboortevoorbereiding. Dat wel. En voor de rest vooral de zorgverleners opleiden. En bewust maken van wie ben jij in dat proces van rouw rondom geboorte. En hoe kun je professioneel nabij zijn.
Ja.
Want jouw aanwezigheid doet het. Ja.
Jouw aanwezigheid doet het zeker.
Ja.
Toe, zeker.
Ja. Ja. Ja.
Dankjewel, Yvonne.
Ja. Ja.
Dankjewel. Ik wil nog één ding doen.
Ja.
Ik heb een kaartendek. En met sommige mensen, als het goed voelt, trek ik altijd een kaartje.
Okay.
En hij is altijd nog spot on geweest over iets wat er op dit moment speelt. Of wat de intentie was eigenlijk van deze podcast.
Ja.
Ja, en dat vind ik altijd zo bijzonder. Dus ik trek hem ook graag met jou. Ja, mag jij zeggen wanneer ik moet stoppen met schudden? Oh, en soms springt er alleen uit, want hij wil gezien worden.
Ja. Moet mijn briltje even opzetten. Ja, dit is prachtig, hè? Vandaag wens ik het besef dat ik altijd mijn eigen pad loop. Ja, dat is precies, ja.
Ja, wat als je, nou je dit zo leest...
Nou ja, je vroeg op een gegeven moment, ja, hoe was het dan bij jouzelf? En dan moest ik nadenken, dus ook in het gesprek moest ik nadenken. En dacht ik van, oh ja, ja, zo ging dat. Ik ging naar die psycholoog en toen kwam Rut en zo loop je je eigen pad.
Ja.
En dat is dat besef van, hé, je hebt allerlei paden. En dat is ook een pad. En dat pad is verweven in wat ik doe. En later kom je daar pas achter van, hé, het is allemaal heel logisch. Als je een beetje afstand neemt. He, dus vandaag wens ik het besef dat ik altijd mijn eigen pad loop. En die wens voor mezelf en voor de zorgprofessional en voor de ouders.
Ja, want ja. Ik moet nu ook terugdenken aan jouw logo van dat plantje. Met die omstandigheden die ieder zijn eigen input nodig heeft.
Ja.
Maatwerk.
Het is maatwerk. Ja.
Ieder zijn eigen
en
pad.
En dat is het unieke en dat besef. Iedereen heeft zijn eigen pad. Ja, ja. Mooi. Ik maak even een foto van het.
Ja, heel goed. Nou, dankjewel Yvonne.
Ja.
Heel erg bedankt ook dat je hier was in Beneden-Leeuwen. En voor het delen van alles wat je hebt gedeeld.
Ja, graag gedaan. Ja, dankjewel.
Ja, heel goed. Nou, dankjewel Yvonne.
Ja.
Heel erg bedankt ook dat je hier was in Beneden-Leeuwen. En voor het delen van alles wat je hebt gedeeld.
Ja, graag gedaan. Ja, dankjewel.
Wat een bijzondere podcastaflevering weer. Ik moet zeggen dat het ook wel weer een verrassende podcast was. Niet zozeer omdat ik verrast ben door het feit dat de zorgverlener ook op zijn of haar manier rouw meemaakt. Maar wel dat we er ook even op in zijn gegaan. Want ik merkte ook los van rouw bij de zorgverlener... het zo is dat ook al wordt niet aan jou gevraagd hoe het met jou is, dat betekent niet dat het er niet toe doet of dat het er niet is. Zo heb je bijvoorbeeld natuurlijk ook te maken met partners. Aan wie wordt gevraagd hoe is het nou met je vrouw en met je kinderen? Maar wordt niet aan die persoon zelf gevraagd hoe is het met jou? En dat betekent niet dat het er niet is en dat het er ook niet mag zijn en dat er ook geen aandacht voor mag zijn. En zo geldt het natuurlijk ook voor de zorgverleners. En ik vind het heel fijn om te horen dat er voor zorgverleners wel, in zoverre in het ziekenhuis is al wel aandacht voor is, voor collega's onderling. Van, goh, hoe is dit nou verlopen? Hoe is het voor jou? En wat kunnen we voor je doen? En dat hier in de verloskundige... Uit het verhaal van Yvonne, wat ik dan haal, dat je dan zoiets alleen meemaakt en je gaat alleen naar huis en je kunt het in de praktijk daarna misschien wel bespreken. En ik denk ook zeker wel dat dat gebeurt, maar je was er alleen bij. En hoe ga je er dan mee om? En ik denk dan wel dat het fijn is als andere zorgverleners daar dan toch even aandacht voor hebben, ook al was je er niet bij. Ook nu in dit verhaal komt er weer een eigen verliesverhaal voorbij van Yvonne zelf met haar 16 weken zwangerschap. Wat toch ook van invloed is geweest op Yvonne in haar werk als verloskundige. Nou, en hoe is zij er dan mee omgegaan? Dus er zijn zoveel verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Ja, ik denk al met al een hele bijzondere mooie podcast. Waar je zeker wat uit kunt halen voor zorgprofessionals, maar ook voor ouders. Dat op het moment dat als er iets gebeurt waarbij je denkt van, hè, wat reageert ze nou? Bot of keel of raar of niet in verbinding. Dat het dus niet per se iets persoonlijks hoeft te zijn naar jou toe. Maar dat het dus ook vanuit een eigen ervaring, vanuit een eigen emotie kan zijn, vanuit een eigen perspectief. En dat zie ik natuurlijk ook heel veel in mijn communicatie terug. Communicatietrainingen. Ik ben trainer in moeilijke gesprekken. En dan zie je dat mensen soms, of nou vaak, heel veel dingen op zichzelf betrekken. Maar het is zo belangrijk om je perspectief te vergroten en curious, geïnteresseerd te zijn in het verhaal van de ander. Want dan kun je elkaar gaan verstaan. Maar goed, in zo'n verlieservaring, als je erin zit, dan ben je vooral met jezelf bezig. En dat is heel normaal. En dan ga je in de overlevingsmodus en dan ben je niet bezig met hoe is dit nu voor de ander. Maar goed, dat betekent wel dat we op later moment daarop terug kunnen kijken en mild kunnen zijn voor elkaar op het moment als je meer van elkaar weet. Ik wens jullie allemaal een hele liefdevolle dag toe. En ik had jullie nog een announcement beloofd aan het einde van deze podcast, bedenk ik me nu. En dat ga ik ook doen. De podcast over leven na het verlies van een kind krijgt even een andere twist. En dat heeft alles te maken met de situatie waar ik nu zelf in zit. Ik had nooit gedacht dat dit nog zou gebeuren. En ik vind het dus ook heel bijzonder dat ik vandaag deze podcast heb opgenomen en ook een ander interview gepland stond met Eline Roerdink. Die komt nog. En dat is zwanger zijn na verlies. Ik ben zwanger en ik ben helemaal overwhelmed door alles. Maar ik ga jullie dus in een nieuwe podcastserie Zwanger na Verlies, althans ik weet nog niet hoe ik hem ga noemen, maar dat is in ieder geval het onderwerp, meenemen in mijn ervaringen. En er komen ook wel verschillende interviews voorbij, waaronder die met Eline Roerdink, die natuurlijk een training heeft gemaakt over zwanger na verlies. Maar ook mijn ervaringen van hè, wat ging er nou door mij heen en wat gebeurt er nou in al die weken en wat houdt me overeind en hoe ga ik dit beleven? Maar goed, daar ga ik meer over vertellen in de nieuwe podcastserie en ik weet nog niet hoe ik hem ga noemen, maar het onderwerp is in ieder geval zwanger na verlies en ik hoop dat jullie dan weer meeluisteren. Hele fijne dag nogmaals en tot de volgende podcastaflevering. Doei doei! Bedankt voor het luisteren naar de podcast over leven na het verlies van je kind. Altijd verbonden. Wil je geen enkele aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan. Dan krijg je automatisch een melding als er weer een nieuwe aflevering online staat. Laat je ook even een review achter onder deze podcastaflevering. Dat vindt niet alleen ik, maar dat vindt ook mijn gast leuk om terug te lezen. Zij vinden het namelijk fijn om te horen wat zij voor jullie hebben kunnen betekenen door mee te doen aan deze podcast. En op die manier supporten we elkaar. Altijd verbonden met elkaar. Wil je ook meedoen aan de podcastaflevering? Stuur dan een mail naar altijdverbonden@outlook.com. Voor meer informatie over onze concerten en deze podcast, kijk op www.altijdverbonden.nl.